Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 138 en daarvan zingen we de versen 1 en 3. Psalm 138, de versen 1 en 3. is van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 138, het vierde vers. En ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Onze Heere Jezus Christus. Wij danken u dat u ons ontmoeten wilt en als uw gast wilt ontvangen in uw huis. Dat is uw nederbuigende goedheid. En als wij naar onszelf zien, dan weten we niet waar wij dat aan te danken hebben. Dat u naar ons omziet en met de hand neemt en brengt op onze plaats onder uw woord. Uw woord, dat immers een levend woord is, een scheppend woord, een vernieuwend woord, een woord dat ons hervormt, gelijkvormig maakt aan het beeld van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Want wij moeten het u erkennen en belijden dat wij uw beeld hebben verbroken. En dat er maar enkele scherven van over zijn. En dat in ons, dat is in ons hart, geen goed woont. En dat we geneigd zijn om u te haten en onze naasten. En wij hebben nodig dat u ons aanraakt door uw woord en door uw geest en ons vernieuwt. En dat wilt u doen, En doe het ook vanmiddag. Wil in ons midden zijn. Wil aanwezig zijn waar uw woord is. En al waren er maar 2 of 3, hebt u beloofd. Dan bent u in het midden. En geef ons allen dat wij u die plaats gunnen. Dat wij aan de kant schuiven. En onszelf uit dat midden weghouden. Opdat u de centrale plaats krijgt die u toekomt. Dat is uw eer. En tegelijk ons heil. Wij danken u dat u ons bijeenbrengt en wij bidden u wil ons ieder persoonlijk, oud en jong, leiden en regeren door uw geest. Neem de duisternis en neem de bekrompenheid weg uit ons verstand. Breek de weerstand weg uit ons hart en maak ons tot een wel toebereide aarde, waarin het zaad van uw evangelie vallen mag. Wortels schieten en vrucht dragen tot de eer van uw naam. Heer, wees ons nabij hier. Wil ook met allen zijn, dichtbij en veraf, die met ons meeluisteren. Met wie wij verbonden mogen zijn en de gemeenschap mogen oefenen. In de rijkdom van uw evangelie. In die wondere gemeenschap in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die het hoofd is van zijn kerk. En die al zijn leden wil inlijven in zijn lichaam. Opdat wij samen in die wondere gemeenschap mogen delen van al zijn heilsgoederen. Heere, wees ons nabij in spreken en luisteren. En geef ons ieder wat ons nodig is. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. U vindt onze schriftlezing in het Oude Testament in het boek der Psalmen, de 121ste psalm. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren nog slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Hier eindigt onze schriftlezing. We lezen nu onze tekst in het boek Numeri, daarvan het 6e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 27. Ik noem u uit het boek Numeri, daarvan hoofdstuk 6. De versen 22 tot en met 27. En de Heere sprak tot Mozes, zeggend: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggend: alzo zult gij de kinderen Israëls zegenen, zeggend tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Alzo zullen ze mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal ze zegenen. Voordat we deze versen samen gaan overdenken, gaan we nu zingen op Psalm 119, de versen 4, 5 en 6. Ik noem u Psalm 119, de versen 4, 5 en 6. 119, het vierde, vijfde en zesde vers. We begeven ons vanmiddag naar de tijd van het Oude Testament. Toen ze als volk van Israël samenkwamen, niet in de kerk, maar in de tabernakel of in de tempel. En u weet, dat volk stond in de voorhof te wachten. Waarop? Op wie? Op de priester. Die priester moest naar buiten komen. Uit het heilige, of één keer per jaar uit het heilige der heiligen, de hoge priester. En hij kwam en hij bracht wat mee voor het volk. Wat bracht hij mee? De zegen. Wat is dat voor een zegen? En wat betekende dat? Want nu, dat lezen wij in onze tekst. Want die zegen die de priester uitsprak, was niet door hemzelf bedacht. En ook niet door Mozes. Maar het was een regelrechte opdracht van God zelf. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. Nu gebruiken wij deze oud-testamentische woorden niet zo vaak. Dat mag wel, waarom niet? Maar het is heel goed om erover na te denken. Want als u straks naar buiten gaat, krijgt u ook de zegen mee. En die mag net als vroeger de priester, die mag nu de predikant opleggen. En ook daarvoor gebruikt hij niet zijn eigen woorden. De woorden worden ons door God zelf in de mond gelegd. En misschien heeft het u ook wel eens bemoedigd dat u naar huis ging. En dat u besefte, onze God heeft ons niet met lege handen naar huis gestuurd. Hij geeft ons wat mee. Zijn zegen geeft hij mee. En die zegen is de samenvatting van het hele evangelie. En om zo te zeggen, spant in de zegen. En dat is hier in het Oude Testament de heilige naam van God. Die spant zich als een regenboog van Gods belofte wijd uit over het hele volk. En we mogen zeggen over de hele kerk. En de zegen is dus een sluitstuk van de dienst, van de kerkdienst. Zoals het een sluitstuk was van de offerdienst, de priesterdienst in Israël. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. Dat heeft God uitdrukkelijk geboden en zo wilde hij het hebben. U weet, in de liturgie in het Oude Testament had eerst de priester zelf een offer gebracht. En dat was een offer voor de verzoening van het hele volk. En pas na het offer mocht hij het volk zegenen. Waar geen offer is, is geen vergeving. Is er ook niet te zegenen. En daarom was het in de liturgie van Israël een aangrijpend moment. En je ziet daar de priester tevoorschijn komen. En u leest dat in een van de apocryfe boeken, letterlijk. Hoe stralend was hij. Als hij achter dat voorhangsel naar buiten trad, dan was hij als een ster tussen de wolken. Als de zon die schittert op het koningspaleis. Als een roos in het nieuwe seizoen. Als een lelie bij de waterbron. En zo werd daar het gebeuren beschreven als de priester zich dan tot het volk wendde. Dat daar wachtte, biddende wachtte op het plein. En dan daalt hij af. En hij strekt zijn handen hoog uit over die hele gemeenschap van Israël. Om ze de zegen des Heren te geven. Om ze te tooien met zijn naam. Want hij mocht die heilige naam uitspreken. U weet, dat hoort tot de 10 geboden. Wij mogen die naam niet ijdel gebruiken. Maar wel eerbiedig. En wel in geloof en vertrouwen. De naam uitspreken, die in onze vertaling vertaald is met Heren. In het Oude Testament staat eigenlijk Yahweh. Dat is ook wel Jehovah van gemaakt. Omdat de Hebreeuwse taal geen klinkers kent, alleen medeklinkers, moeten de klinkers erbij gezocht worden. Maar die naam heeft te maken, je zou haast zeggen, met het wezen van God zelf, zoals hij zich aan het volk openbaart. Want die naam Yahweh hangt samen met het Hebreeuwse woord voor zijn. Met u zijn. En dan is het de God van het verbond die zich zo bekend maakt. Ik ben de getrouwe God die doet wat ik zeg en die ben wat ik ben en die zal zijn zoals ik met u zal zijn. En dan buigt het hele volk zich eerbiedig neer om de zegen van de Allerhoogste te ontvangen. U weet, wij krijgen ook de zegen mee straks. En die zegen aan het eind van een kerkdienst hangt ten nauwste samen met de prediking van het evangelie. En het hart van het evangelie is het geheim van de verzoening. De verzoening en de vergeving en het offer. Dat betekent dat God zich in genade naar ons toe wendt. Zich niet van ons afkeert en ons niet wegstoot. En zo mogen we uit het geheim van de verzoening, van het offer, de zegen ontvangen en met die zegen in vrede heen gaan naar huis. Dat wil dus zeggen dat de zegen aan het eind is niet maar een liturgische formule, niet maar een plechtig woord, zoals ook dat woord amen, waardoor iedereen weet nu is het eind, nu is het klaar. Nee, dat sluitstuk hoort er heel wezenlijk bij. Want die zegen is niet losverkrijgbaar. Het is de zegen op de prediking. En de prediking heeft als centrum het kruis en de opstanding van Christus. Dat is het brandpunt. Dat is het fundament waarop ons heil is gegrond. En nu, dat woord zegen. Wat betekent dat? Dat zijn zo van die uitgesleten woorden. En daarom is het goed om ons rekenschap ervan te geven. In onze taal hangt het samen en komt het eigenlijk van het Latijnse woord signum. Het betekent teken. En wij kennen dat ook in het woord signaal. De zegen van God is het teken van zijn verzoening en van de vergeving. Een teken van leven, van genade, van vrede. En iemand die gezegend is, draagt het teken van die zegen. Zoals ook met de doop de genade van God aan ons wordt betekend en verzegeld. Wij dragen het teken van het verbond. Het teken van de doop wordt herhaald in de zegen die u meekrijgt. En de naam van de Heere, van wie hij is en zal zijn, de God van het verbond, die naam wordt op de gemeente gelegd. En die gemeente wordt samen met alle die tot haar behoren, dichtbij en veraf, gestempeld tot het eigendom van Christus. Als we nu kijken naar die formulering, die is natuurlijk oorspronkelijk in het Hebreeuws. En dan is die woordkeus en ook de groepering van die woorden, dat is eigenlijk een juweel van literair vermogen. In drie zinnen wordt deze zegen als het ware uiteengezet. En het gaat op en neer zoals de klop van het hart van God. En in die Hebreeuwse tekst staat in iedere zin de heilige naam Yahweh, Heere, centraal. Als een zon die naar alle kanten de stralen uitzet. We zeiden, die naam mag je niet ijdel gebruiken. Je mag niet vloeken. En daarom durven de Joden die naam helemaal niet uit te spreken. En telkens als zij de Bijbel lezen en ze dan de naam Yahweh tegenkomen, dan zeggen ze de naam. Maar ijdel gebruik wil niet zeggen dat we niet heel vrijmoedig in geloof en vertrouwen, in eerbied, die naam mogen uitspreken waarin God zichzelf te kennen geeft als een God die present is, die met ons is en altijd met ons zal zijn. En zo zien we en horen we dat in deze zegen een hand wordt uitgestrekt naar ons. Naar ons mensen. En wij zijn mensen die zijn om die zegen verlegen. We zijn op die genade en bescherming aangewezen. En wij hunkeren naar de vrede. We zeiden, die oorspronkelijke Hebreeuwse tekst is indrukwekkend opgebouwd. Dat valt natuurlijk met de vertaling weg. Driemaal wordt de naam Heere uitgesproken. En dan wordt uitgelegd wat die zegen bevat. En dat zijn in totaal 12 woorden. Dat is het getal van het hele volk van Israël, de 12 stammen. En dan wordt die inhoud uitgelegd. En dan zeggen we, het slot van die liturgie in Israël, dat laatste woord in de tempeldienst, is een diamant van een gouden glans, waarin het licht breekt in de kleuren van de regenboog, van Gods verbond en zijn eeuwige vrede. En als we ons nu concentreren op de inhoud van de zegen, dan merken wij dat die laatste woorden van de kerkdienst verlossende woorden zijn. Allereerst, de Heere zegene u en behoede u. Want wat betekent het dat de Heere ons zegent? We zeiden al, dat woord is afgesleten. En vaak betekent het niet meer als wat, nou, de zegen, de voorspoed hoor. We zeggen dat dan wat joviaal. Maar het Bijbelse woord zegen is helemaal niet vaag, is niet onbestemd. En dat ziet ook niet uitsluitend op geestelijke gaven. Want, dat vragen we aan elkaar, wanneer komt dat woord zegen voor het eerst in de Bijbel voor? En ik mag aannemen dat u dat allemaal weet. In Genesis 1. En wat staat daar? En dat geldt speciaal van Adam en Eva, van de eerste mens. God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Daar is dus het hele aardse leven van man en vrouw in begrepen. En dat betekent dat God geeft in die zegen aan het leven stabiliteit. Dat is Gods heilige ordening, een geheimenis. Christus en zijn gemeente, man en vrouw. Een diepe stabiliteit, een fundament. Niet alleen persoonlijk, maar ook in het volksbestaan. En daarom is het verschrikkelijk als wij die zegen van God tegenwoordig durven inruilen met onze eigen keus van wat wij ervan vinden en wat wij ervan maken. Het is Gods heilige ordening. En dat betekent het dat ons leven in die zegen stabiel is, gefundeerd is. Het geldt ook materiële voorspoed. Het geldt het hele leven als man en vrouw. Het geheim van het huwelijk door God bedoeld en gezegend. En dan al, u weet, aan de tafel vragen wij ook om Gods zegen over zijn gaven. Zoals we dat ook wel eens doen in een bidstond voor speciale noden en zorgen. Dat doen we in de kerk als gemeenschap. En dan denk ik, we hebben hier nog in de kerk een Statenbijbel liggen. Die ligt op de kansel. En waarom noemen we dat de Statenbijbel? Omdat de generale staten, dat was dus het parlement, de Tweede en Eerste Kamer, zeg maar tegenwoordig, die heeft opdracht gegeven om die Bijbel opnieuw te vertalen, regelrecht uit het Hebreeuws en uit het Grieks, uit de grondtekst. En dat hele volk moest de kennis van de schrift meekrijgen en toegankelijk hebben. Dat was een wijs inzicht van de vroede vaderen van de overheid die Gods dienares is. Daarin komt Gods woord allereerst aan het woord. En daar wordt in een landsvergadering allereerst om Gods zegen gevraagd. Zo was dat vroeger. En dat betekent dat ook de overheid in tijden van grote nood en ellende de kerk opdracht gaf om een bidstond te houden. Om samen te komen in de kerk en om Gods zegen te vragen in de nood en in de ellende. Het kon ook gebeuren dat de overheid aan de kerk vroeg om een dankstond te houden. Om God te danken voor zijn uitredding. En we leven nu in de maand oktober. En u weet misschien al, 3 oktober wordt altijd in Leiden gevierd het ontzet. Dat machtige gebeuren dat de vijand aftocht moest blazen. En dat de stad zo gepeinigd in honger en nood en ellende bevrijd werd. En wat was het eerste? Dat ze samenkwamen in die oude Pieterskerk en dat de naam van God werd aangeroepen en hem de dank werd toegebracht voor zijn hulp en uitredding. En dan is het eerste wat er gebeurt, een daad van Willem van Oranje om daar een universiteit te gronden. En waarvoor was die universiteit bedoeld? Om predikanten op te leiden, getraind in de grondtalen van de schrift, om de kennis van God mee te delen en de zegen van God op dat hele volk te leggen. En dan zeggen we, wat een zegen is dat als de kerk zo functioneert. Als een gemeenschap, biddend voor land en volk, voor onderwijs en cultuur, voor sociale en politieke vragen en voor de oprichting van het koninkrijk van God onder alle volken. Dat uitzicht moet er altijd zijn, want het heil maakt ons niet egoïst, als ik het maar heb. Maar in de diepste zin mededeelzaam, dat het evangelie alle geslachten der aarde zal bereiken. En als we denken, en dat doen we zeker in het Calvijnjaar, en als we denken ook in deze maand waar aan het eind de reformatie wordt herdacht, dan kunnen we in bijna elke preek van Calvijn die we nog hebben terugvinden aan het eind ook zijn gebed. En dan eindigt het niet alleen ons, maar tout le peuple de la terre, alle volkeren der aarde. Daar gaat het om. Want heel de aarde, alle volken, behoren hem toe. En wij bidden voor de oprichting van Gods koninkrijk onder alle volken. U ziet, de zegen die aan Adam en Eva wordt beloofd en meegegeven, rekt heel ver. En geeft een wezenlijke stabiliteit aan leven, samenleving en aan het volk. Maar die zegen rekt nog veel verder. En dan denken we aan de zegen van Abraham. De aartsvaderlijke zegen. Hij wordt daar weggehaald uit het Ur der Chaldeeën. Ik zal u zegenen en gij zult tot een zegen zijn. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dan zien we dat die zegen toegespitst is op de Messias. Op de belofte van hem die komen zal als de redder en de zaligmaker. In wie alle volken betrokken worden. Omdat ze bekend moeten gemaakt worden met het evangelie van Jezus Christus. Dan nu, om in die zegen te mogen delen, is het nodig dat ons leven en ons samenleven beschermd blijft. Want er zijn allerlei risico's en bedreigingen. En dan zien we in de tweede zin van deze zegen, de Heere zegene u en behoede u. En dat zie dus op de gevaren waarin wij verkeren en die opeens de kop kunnen opsteken. En te midden van allerlei gevaren die ons leven kunnen bedreigen, wordt ons de bescherming beloofd. En dan zegt de God van het verbond tegen ons, ik draag u in mijn geduld. En de zon gaat over u op. En de regen die zegent het land. En het zal u aan brood niet ontbreken. En uw leven rust in mijn vaderlijke trouw en goedheid. Hij zegent ons, opdat wij hem ook als onze vader zullen aanroepen en op zijn vaderlijke goedheid ons vertrouwen stellen. Hij zegen u en hij behoede u. Dat mogen wij erin horen. En hij spaart ons leven terwille van zijn enige zoon Jezus Christus. En hij spaart ons opdat wij hem zullen leren kennen. Dat we ons leven daarvoor zullen gebruiken. Dat we Christus Jezus ontmoeten in zijn woord. In wie God ons genadig aanziet. Terwille van het unieke offer van zijn zoon. En dat is het diepste van het behoeden. Hij behoede u dat God ons in Christus redt van de eeuwige ondergang. En u ziet, in deze drievoudige zegen wordt een hand naar ons uitgestrekt. En wij zijn mensen die afhankelijk zijn van Gods bescherming en die in nood en dood hulp en veiligheid nodig hebben. Maar dat zijn mensen die op Gods genade zijn aangewezen. En dat horen we ook hier. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Bij de eerste zin zijn er gevaren. Hier zijn ze werkelijkheid. Want om Gods licht en om zijn lichtend aangezicht bidden wij in gevaar. In kritieke situaties. Een zieke die getroffen is door ernstige zorgen. En in lange donkere doorwaakte nachten uitziet naar het licht. En zo bidden wij, verhef uw aangezicht over ons. Doe uw aangezicht over ons lichten. En God belooft het ons. En hij verzekert het ons. In het licht van Gods aangezicht mogen wij leven. En weten wij ons zeker van zijn aandacht, van zijn presentie, van zijn tegenwoordigheid. Maar tegelijk, in het licht van Gods heilig aangezicht, komt meer aan de dag dan de gevaren van buitenaf die ons bedreigen. En de zorgen die ons drukken. En de eenzaamheid in ons verdriet. Maar zoals de psalmist zegt, de psalm van Mozes, in het licht van uw aanschijn komen onze zonden voor de dag. Gij stelt onze ongerechtigheid voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Geen wonder dat deze zegen vervolgt. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Dat is nodig. En ook dat woord genade, dat is tot op de draad versleten. Het is bijna een lief woord geworden. En dat is het niet. En dan denk ik, zoals dat vroeger ging, ik weet niet of ze dat vandaag nog doen, maar dan konden jongens met elkaar op de vuist gaan. Ze vechten. En waar gaat het erom? Om die ander eronder te krijgen. En dan eindelijk, dan ligt er één onder. En dan wordt hij vastgehouden in de houtgreep, gevangen. En dan wil hij los. Maar hij moet eerst zeggen genade. En dat doet hij niet direct. Maar als hij geen voet meer achteruit kan of vooruit gaan, dan zegt hij het om er onderuit te komen. Een verhaal, maar het is iets van de eigenlijke betekenis van genade. Van genade leven helemaal niets hebben, geen kracht, niets achter de hand. Van genade brood eten en je schuld erkennen. Dat je jezelf niet meer redden kunt en dat je helemaal niets hebt in jezelf waar je in kunt rusten. En dan is daar God die ons zegent. Hij laat zijn aangezicht over ons lichten. En hij geeft ons zijn genade. En dan mogen wij als Nieuwtestamentische gemeente nog dieper deze woorden verstaan. Want toen Gods Zoon in deze wereld kwam, bleef overduidelijk dat de zegen niet beperkt bleef tot wat wij nodig hebben om te leven in ons natuurlijk bestaan. Maar dat wij één ding nodig hebben voor alles. Eén ding nodig. Gods genade. En die wordt ons geschonken in onze Heer Jezus Christus. In hem gaat het vriendelijk licht van Gods aangezicht over ons op. Omdat dat licht voor hem, Gods Zoon, de tweede Adam in onze plaats, omdat het licht voor hem werd teruggenomen. De Vader die zijn Zoon doet overgaan over boos en goede, verdarft de Zoon voor zijn eigen Zoon, omdat hij de zonde wegdroeg in die duisternis van Golgotha, in die niet te dragen Godverlatenheid. En dat, die liefde die Christus in zijn kruis heeft gedragen, onze zonde droeg tot in die buitenste duisternis, dat trilt door deze woorden heen. Als ons wordt gezegd, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. En dan kunnen we alleen maar zeggen, deze paar woorden zijn al een evangelie en prediking op zich. En dan is het nog niet uit. Dan volgt daar nog een derde. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Als u deze teksten vergelijkt met andere teksten waar deze en verwante uitdrukkingen voorkomen, dan zeggen we, wat betekent dat? Dat God zijn aangezicht over ons verheft. Wel, het blijkt, als je dat vergelijkt met andere teksten, met welgevallen naar iemand kijken, naar iemand omzien, je om iemand bekommeren en vreugde hebben als je die ander ziet en als de ander jou ziet, een vreugde. En dat aangezicht verheffen, dat betreft mensen in nood. En dan gaat het om mensen die zo zijn dat God met welgevallen naar ze kijkt. Dat staat bijvoorbeeld geschreven van Jozef, toen hij na lange jaren zijn broer Benjamin weer zag. En dan staat er, en toen Jozef zijn ogen opsloeg, zijn aangezicht ophief, zag hij Benjamin. En hij keek zijn ogen uit. En wat een vreugde om hem weer te zien. En over zo'n verheffen van het aangezicht gaat het hier. En dan moeten we zeggen, is dat niet veel te hoog gegrepen? Durven wij dat te veronderstellen maar, dat God zich in ons zal verlustigen als hij naar ons kijkt? Dat hij vreugde aan ons beleeft? Dan denken we, als je dat durft te zeggen van jezelf, dat nadert toch tot de hoogmoed. Of zou het samenhangen hier, deze tekst uit het Oude Testament, met wat Paulus heeft genoemd de rechtvaardiging. De rechtvaardiging uit het geloof alleen. En u weet, dat is ook het hart van de Reformatie. Het artikel waarmee de kerk staat en valt. En toch, als u dat nou eens moet uitleggen aan uw buurman, en die zegt tegen u, ja, je hebt het over rechtvaardiging. En dat hoor je in de kerk en dat heeft dan ook met de Reformatie te maken. Maar dan moet je me dat eens uitleggen, wat betekent dat? En dat is toch jullie voornaamste artikel van het geloof waar de kerk mee staat of valt? Het hart van het evangelie? En wat moeten we dan zeggen tegen een buurman? Ik denk dat we dan moeten zeggen, dat is Gods opdracht om zo het evangelie te geloven en te belijden. Als een genade. Een genade die zo vrij is en zo machtig. En dan denk ik aan de catechismus, die Heidelberger. Dat kostbare boekje wat we hebben. Al is het zondag 23. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heb en er geen één van gehouden heb. En dan gaat je hele verleden overboord. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En dan gaan al je vrome voornemens gaan eraan, heel je toekomst. Nochtans, zonder enige verdienste van mijn kant, God mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Ook de heiligheid, een geschenk van Gods genade. En dan zegt de Heidelberger, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. God heeft het achter zich geworpen. Hij kijkt er nooit meer om. Alsof ik in eigen persoon alle gerechtigheid volbracht heb. Die Christus voor mij volbracht heeft. Zo predikt het evangelie. En we kunnen zeggen dat is het hart van de reformatie en het fundament van de kerk. De rijkdom van Gods genade om niet. Zo vrij, zo koninklijk royaal. Als een genade voor zondaar, voor goddelozen, voor overtreders die dat blijven en zullen blijven tot de laatste snik toe. Dat noemen we de rechtvaardiging van de goddelozen. En onmiddellijk daarmee is de heiliging verbonden, die uit die rechtvaardiging opbloeit. En dan is die heiliging is een vrucht van de rechtvaardiging om niet. Een vrucht van de genade alleen. Die vrucht is niet uit ons, maar uit genade. En dat betekent dat de Heere zich verheugt over ons, als hij ons aanziet, niet in onszelf, maar alleen in de Zoon van zijn liefde. En als we nog weer aan Calvijn terugdenken, u weet misschien dat hij dat op zijn sterfbed gezegd heeft. En dat hij dan eerlijk gezegd heeft dat hij ook een mens was met vele gebreken. En ook wel eens in drift te veel uitbarstte. Maar, zegt hij, als God in mijn hart kijkt, dan is de wortel van de vreze Gods, de eerbied en het vertrouwen op hem in mijn hart. En dat heeft God erin gelegd. Dat is niet uit mij. En dat betekent dat hij mij aanziet in de Zoon van zijn liefde. Dat heeft Calvijn gezegd. En bijna zijn laatste woorden. Niet ik, maar Christus in mij. En dan mogen we zeggen, een drievoudige zegen. Je zou haast zeggen, daarin zie je zich aftekenen de rijkdom van de drie-enige God. Dat de Heilige Geest het uit Christus neemt en uit de verkondiging van zijn verzoening en het in ons hart betuigt, vasthecht en dat we er vast op mogen vertrouwen. En dat wij uit pure dankbaarheid een ernstig voornemen hebben om van nu voortaan naar alle geboden van God te leven. Vruchten van dankbaarheid. En ik denk, ja, als het over onszelf gaat, dan heb je een vergrootglas nodig om ook maar een klein spoortje te vinden van zelfverloochening. Dat God door zijn geest in ons werkt. En als we het bij onszelf niet eens kunnen ontdekken zonder een vergrootglas. Van anderen kijken we het sowieso over het hoofd. Maar als God nu eens een hele diepe kijk heeft. En ons hart doorzoekt en onze nieren proeft. En als hij niet een spoor ontdekt, zoals Calvijn zegt, wat hij er zelf in mijn hart gelegd heeft. Dat hij door zijn geest in ons hart werkt. En dat is niet het ons, maar dat is zijn genade alleen. Dan verheft hij zijn aangezicht over ons. En dan heeft hij vreugde van zijn eigen werk. En dat is het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Buiten ons en in ons. En dat is vrede. Zijn aangezicht verheft hij over ons met vreugde. En dat is een grote vrede. Want wij moeten zeggen, buiten Christus om kunnen wij geen vrede houden met de naaste. En kunnen we ook geen vrede houden met onszelf. En ook geen vrede vinden met God. Maar de Geest betuigt het in het evangelie. En hij verzekert het ons in het teken van het sacrament. Het wordt aan ons voorhoofd betekend. En het wordt ons meegedeeld bij brood en wijn. Dat God ons genadig is alleen om het offer van Jezus Christus. En dat de schuld van zijn volk voorgoed uit zijn boek gedaan is. En dat wij in een nieuwe gehoorzaamheid, in een leven der dankbaarheid, mogen uitzien naar zijn eeuwige vrede. Uitzien. Zeggen we dat is iets wat dan alleen maar nog moet komen? Dan zeg ik ja en toch nee. Want in die zegen wordt het ons vandaag meegegeven. Wordt ons vandaag de vrede geschonken. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En in dat woord vrede bereikt deze zegen zijn climax, zijn hoogtepunt. Zo wil God zijn volk. En wat is het voor een volk? Een afkerig volk, een dwaas volk, een afgodisch volk. Baaldienaars. God wil zijn volk zegenen met vrede. En u weet dat Bijbelse woord vrede, shalom. Dat reikt veel verder dan dat we duidelijk kunnen maken in ons taalgebruik. Dat omvat de hele welvaart en welzijn. Persoonlijk en collectief. In een samenleving waarvan de gerechtigheid het richtsnoer is. Want de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En zoals de vloek de verwijdering betekent, het uit elkaar vallen, de versplintering, de eenzaamheid, alle gemeenschapstuk, zo betekent de zegen verbondenheid, gemeenschap, samen zijn. Met God verzoend zijn en ook met elkaar. En wat is dan ons antwoord op dat verlossende woord? Wat het antwoord is, kunnen wij leren van Gideon. U weet, Gideon werd erop uitgestuurd. En dan zegt Gideon, dat kan ik niet. En dan zegt God, ga heen in deze uw kracht, want ik ben met u. En dan zegt de Heere tegen Gideon, vrede zij u, shalom. En dan bouwt Gideon een altaar, een dankaltaar. En dan noemt hij dat Yahweh shalom. De Heere is vrede. Dat is amen op de zegen. Want amen is niet de zegen aanhoren als een vrome wens. En dat betekent niet dat we zeggen, nou hopen we maar dat het ook nog een keer er iets van terecht komt. Maar amen zeggen wil zeggen aanvaarden. Aannemen. Uit Gods hand ontvangen. In het geloof dat het een belofte is die gegarandeerd wordt door de trouw van God. De trouw van de almacht van God, die een waarmaker is, om het maar heel ouderwets te zeggen, een waarmaker is van zijn woord. En dan staat in het slot van de tekst, zo zullen de priesters mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal ze zegenen. De naam wordt op het volk gelegd. En die naam stempelt het volk als het eigendom van God. En de zegen, het laatste woord van de kerkdienst, het verlossende woord, is realiteit. Is volle werkelijkheid. En wij ervaren dat meer en meer, naarmate wij ons aan deze zegenende God onderwerpen en ons aan hem toevertrouwen, onszelf uit handen geven, in zijn hand leggen. En dat leert ons de Heidelberger. In zoverre ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. En dat is helemaal niet zo dat de Heidelberger zegt, nou geven we het met de ene hand en we halen het met de andere hand weer terug als een soort conditie. Nee, het wordt aanvaard als een realiteit. Het geloof en het vertrouwen zegt er amen op. God staat ervoor in. Hij maakt zijn woord waar. En dat laatste woord is een verlossend woord. Ik zal hen zegenen. God doet het. En dat betekent, met die zegen mogen we naar huis gaan. En niemand kan die van ons wegnemen. De zonde niet, de duivel niet en de dood niet. En die wordt volle werkelijkheid in het land van de eeuwige vrede. Amen. We gaan nu zingen op Psalm 139, de versen 1 en 14. Wij zijn overweldigd door wat u belooft en wat u doet, de werkelijkheid van uw woord in oude tijden en ook vandaag en ook morgen, alle dagen die u ons geeft en tot in de verre toekomst, de dag, de glorieuze dag van de wederkomst van uw Zoon Jezus Christus, die ook zijn belofte zal waarmaken. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding. We bidden van u, geef dat wij met een gelovig hart, niet in zelfvertrouwen, maar in vertrouwen op u, uw zegen mogen meenemen als een kostbare werkelijkheid. Dat u de God bent van het verbond, die met ons is en met ons zal zijn. Die zijn naam hecht aan ons voorhoofd, ons tot zijn eigendom stempelt en ons compleet naar lichaam en ziel redt en bewaart. Heere, ga met ons in onze huizen en in onze gezinnen en doe ons uw woord overdenken en wil ons telkens weer opnieuw verrijken met de werkelijkheid van uw zegen. Wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotzang vindt u in Psalm 97, daarvan de versen 6 en 7, beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, Gods vriendelijk aangezicht. Psalm 97, de versen 6 en 7. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God. Draagt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.